Dit is Kerk in Delft.
Ja, dit is zeker Kerk in Delft Radio. En we gaan een uurtje gaan wij vullen voor u. Met allerlei leuke items uit de kerken die goed zijn voor iedereen in Delft. En u merkt het al, de vakantie komt eraan. Het zijn de momenten zijn dat het bloedje heet is en dan komen er ineens weer grote buien komen eraan. Hoort tegenwoordig bij hoe het gaat met het weer. Maar we gaan in ieder geval een paar vakantie-items gaan we uitlichten. In het tweede half uur gaan we even praten met Veronique Korpel. Dan gaan we over de vakantiebank praten. En ik ga praten met Rianne Boelen en die is van Athletes in Action. Dus dat zijn sportievelingen, vooral jeugd die sportief is in de stad in de vakantietijd. En de eerste periode ga ik eventjes praten met Rutger Treur. En Rutger Treur die heeft belijdenis gedaan. En wat belijdenis doen nou inhoudt en wat dat voor hem betekent, daar gaan we het over hebben. We gaan praten met Rutger Treur. Rutger, jij zit hier. Wat doe jij voor nu? Ben jij student of ben jij...
Ja, ik ben officieel nog student. Dat duurt ook nog wel heel eventjes. Ik ben ook al even bezig. Dus een van de beroemde langstudeerders. Je zou niet denken dat ze nog bestaan, maar ja, toch nog wel. Ik woon hier inderdaad een jaartje of zes in Delft nu. Ik studeer aan de TU Delft.
Studeer jij? Welke richting?
Ja, dat heet in ingewikkelde woorden geoengineering. Maar dat gaat over...
De grond.
Over de grond inderdaad. Funderingen en wegen en alles wat daarmee te maken heeft.
Ja, oké. We hebben jou uitgenodigd om even te praten over belijdenis. Want jij hebt belijdenis gedaan. Wanneer heb je dat gedaan?
Dat is een aantal weken geleden. Ik heb afgelopen 15 mei belijdenis gedaan.
En stond je daar alleen in de kerk of waren er meerdere?
Gelukkig niet. We waren met vijf mensen die allemaal datzelfde besluit hebben genomen. Dus we hebben met z'n allen een jaar lang catechese gevolgd. Belijdeniscatechese, dat hoort er dan bij vooraf.
En daarna... Dat klinkt altijd moeilijker. Voor luisteraars in Delft, woord catechese.
Ja, ik weet het.
Als je dat moet uitleggen, wat is dat dan?
Het komt er heel simpel op neer dat je een jaar lang eigenlijk onderwijs volgt, met z'n vijven in dit geval. Ja. Het gaat vooral over bijbelonderwijs en alles rondom de kerk.
Oh. Nou ga ik even spelen alsof ik gewoon even iemand bij jou uit de straat ben of iemand op de universiteit. En als jij daar zit en je bent in die afgelopen weken, je zegt ik heb belijdenis gedaan. Jij heel trots, kom je ergens aan die koffietafel, je zegt ik heb belijdenis. Zeggen zij van belijdenis, wat is dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het aantal kerkelijke Nederlanders, dat slinkt natuurlijk behoorlijk. Dus het is ook niet gek dat je die vraag af en toe krijgt. Maar ik denk de beste manier waarop ik dat kan uitleggen, is door gewoon simpelweg, wat het eigenlijk is dat je voor in de kerk gaat staan voor een hele gemeente, of dat er nou veel zijn of weinig, en zegt ik geloof in God. En ik geloof in God en in Jezus Christus als mijn redder en verlosser. En dat is in de allersimpelste bewoording wat het eigenlijk is.
Nou kan ik ze voorstellen dat als iemand tegenover zegt, ja, ik geloof ook wel in God. Hè? Moet je daarvoor belijdenis doen? Wat is voor jou die waarde van belijdenis doen?
Om in God te geloven hoef je geen belijdenis te doen, dat klopt. Belijdenis doen is in de kerk... wordt dat gedaan, zodat de hele gemeente weet dat jij als persoon in God gelooft en daarmee mag de hele gemeente jou daar ook op aanspreken. Mm-hmm. Dus dan mag de hele gemeente tegen jou zeggen, hey, jij gelooft toch in God, dan dit of dit. Of dan verwachten wij iets van je. Of dan heb je beloofd dingen te doen, op een bepaalde manier te leven. En daar mag je dan ook worden aangesproken. En daarnaast mag je ook meedoen aan het Heilige Avondmaal. De communie heet het in de Roomse kerk.
Ja, precies. Ja. Nou gaan we even een stapje verder. Want je bent een heel jaar ben je daar bezig met soorten met onderwijs, catechese te krijgen, zeg maar. En dan praat je over van ik geloof in God. Maar geloven in God, dat is daar kan je net zo lang over praten als over het weer.
Absoluut.
Hoe dat is. Want iedereen die heeft zijn eigen beeld van God. En mensen zeggen vooral van, nou ja, ik geloof in God. God bestaat. God bestaat niet. Dingen. Wat houdt voor jou, zeg maar, dan dat woord God in?
Geloven in God is voor mij meer dan geloven in een man met een lange baard die een soort van ergens ver weg is, die je niet ziet, maar er wel een soort van is en zich nergens mee bezighoudt. Geloven in God voor mij is geloven in een God, in een wezen, een wezen ook met een persoonlijkheid die kan spreken, die ook een boodschap heeft, een relevantie voor je eigen leven. En geloven in God is daarmee dus ook een relatie aangaan met die persoon. En nou wordt het ingewikkelder, maar ik geloof ook dat...
Dus als je een relatie aangaat, dan wil dat zeggen dat jij iets kan vertellen tegen God, maar God die kan ook iets vertellen naar jou.
Absoluut.
We komen op moeilijk terrein, maar aan de andere kant ook op interessant terrein komen wij. Want ja. Dan is even de vraag van, hoe voel je dat? Hoe zie je dat? Dat God ook tegen jou spreekt. Het eerste, dat is eigenlijk makkelijk. Want iedereen zegt van, we kunnen bidden, kunnen wij. En we kunnen af en toe kunnen wel het uitschreeuwen van de pijn. En zeggen van, God, waarom is er zo'n oorlog in Oekraïne?
Ja,
waarom is er zo'n armoede? Waar gaat het met deze wereld naartoe met de klimaatveranderingen? Maar ja. De andere kant, zeg maar op. Hoe zie je of hoe voel je dat?
Er zijn een aantal manieren waarop je denk ik dat kunt ervaren of kunt zien. Ik denk dat voor... christenen zoals ik en zoals ik denk de meeste christenen, de belangrijkste manier daarin is het spreken door wat wij het woord van God noemen, door de Bijbel. Dat stoffige boek waar iedereen wel eens van gehoord heeft, maar misschien nog wel in de kast heeft staan, maar niet zoveel meer mee doet. Door dat boek te lezen geloven we dat je Gods wil kunt leren kennen en daar ook dingen voor je eigen leven uit kunt halen. Daarnaast zijn er nog heel veel andere manieren waarop ik geloof dat God je tegen je kunt spreken, maar die zijn persoonlijker en veel abstracter vaak ook. Ja. Ik denk dat voorop staat voor eigenlijk de meeste christenen dat het woord van God door de Bijbel, dat God op die manier tot je spreekt.
Ja, en er zijn andere mensen die voelen dat op een andere manier, dat het ook is, maar dit is de voornaamste manier.
Ja.
Nou heb je dat boek zeggen, het is voor sommigen een stoffig boek, hè, ligt in de kast. Kom het ook tegenwoordig veel vaker op rommelmarkten kom ik tegen dat het daar weer ligt. Maar daar zitten heel veel verhalen in. Er staan verhalen in van de schepping, verhalen in van Abraham en van Mozes staat erin. Verhalen in van Jezus. Welk verhaal spreekt jou het meest aan?
Dat is best een hele moeilijke vraag, want het zijn er best wel veel. Mm-hmm. Er staan natuurlijk heel veel mooie verhalen in.
Nou ja, dus er maar één uit hoor.
Maar... ik denk voor mij een van de meest, ook een heel bekend verhaal, maar ook een verhaal wat voor mij toch altijd heel bijzonder blijft, is het verhaal van de verloren zoon. Roept misschien wel wat ideeën op. Wordt ook op veel plekken nog wel afgebeeld. Er zijn schilderijen van en van alles en nog wat.
Ja.
Maar het gaat ongeveer als volgt. Er is een man en die heeft twee zoons. Het was gebruikelijk, het gaat het over, wat zal het zijn, 2000 plus jaar geleden, dat die mensen de erfenis van hun vader kregen als de vader zou overlijden.
Ja.
Dat gebeurt nog steeds. Ja, dat kunnen we ons iets meer voorstellen.
Ja.
Maar wat er gebeurt is, die zoon die heeft het recht op een dag op zijn heup en die zegt, nou, kom maar door, geef mij die erfenis nu maar gelijk. Ja. Liquideer je spullen maar, geef mij het geld maar, dan ga ik er vandoor. Nou, dat doet die vader.
Dat is best wel bijzonder voor die vader om dat te doen.
Ja, dat hij dat überhaupt doet, dat... is al bijzonder.
Oké, maar hij doet het.
Hij doet het en die zoon die gaat er vandoor. Die gaat naar een ver land. Staat niet exact volgens mij waar of wat, maar dat is ook niet zo belangrijk. Daar gaat hij een beetje feest vieren. Leeft als een koning te rijk, zeg maar. Mm-hmm. Jaagt heel zijn fortuin er doorheen. En op een gegeven moment belandt hij als varkenshoeder ergens in een stal achteraf. En er breekt een hongersnood uit. Ja. En hij werkt daar als varkenshoeder. Hij krijgt daar niet goed betaald. Dat zul je misschien voor kunnen stellen als varkenshoeder. Dat is niet het mooiste baantje van de wereld. En hij ziet die varkens en hij denkt, ik heb honger. En deze varkens hebben genoeg te eten. Ik zou zelfs dat eten wat die varkens willen krijgen. Zo'n honger heb ik, dat zou ik ook wel lusten. En waarna die denkt, ja, maar bij mijn vader was alles goed. Daar hadden zelfs de knechten genoeg te eten. Hij denkt van, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? En hij vertrekt terug naar zijn vader. En volgens mij staat er zoiets als dat die vader ergens uit staat te kijken, zijn zoon aan ziet komen lopen, hem omarmt en meeneemt naar zijn huis, geeft hem weer mooie kleren. En hij laat het staat volgens mij het gemeste kalf, dus zeg maar het dier wat ze jarenlang hebben vet gemest om dat op een feestelijke gelegenheid op te eten, dat laat hij slachten. Omdat zijn zoon weer thuis is en ze richten een heel groot feest aan. En dan wordt hij weer opgenomen in de familie.
Ja. Alleen zijn broer die vindt het niks, geloof ik. Hè?
Klopt, en zijn broer die vindt het niks. Die zegt, ja, maar vader, ik heb jarenlang voor u gewerkt. Wat is dit nou? Ik heb, volgens mij staat het er letterlijk als in, ik heb zelfs nog nooit een geitenbokje van u gehad. Dus een heel klein cadeau, zeg maar. Ja. Waarna die volgens mij boos weggaat. Ja. En niet naar het feest van zijn broer wil.
Waarom is dit verhaal voor jou zo, vind je dit zo mooi?
Ik denk omdat het een deel van de essentie van wat voor mij het geloof is, laat zien.
Ja, leg eens uit.
Ja, absoluut. Dat was de volgende stap. En ik denk dat dat is, en dat ze misschien veel mensen wel herkennen hoor, maar ik weet het ook niet hoe dat zit. Er gebeuren gewoon heel veel dingen. Kan van alles gebeuren in je leven. En ik ben nog jong, maar ook in mijn leven zijn genoeg dingen gebeurd waarvan ik denk, dat was geen leuke tijd. Dat was echt heel zwaar in allerlei opzichten. En daarin heb ik erg ervaren dat het geloof mij enorm geholpen heeft, als een soort van teruggeroepen heeft van, kom maar terug, bij mij ben je veilig. Dat God dat een soort van tegen je zegt. Ook al heb je je ontzettend misdragen en heb je alles fout gedaan wat je maar fout kunt doen in dit leven, alsnog mag je terugkomen en zegt God, ik wil je wel hebben.
Dus jij kan je erg identificeren met die verloren zoon, die ergens door al die moeite en zo afgedwaald is.
Ja, soms wel.
Ja. Ja. En welk moment van het verhaal vind je dat het mooiste?
Voor mij persoonlijk is dat natuurlijk, dat is niet vanzelfsprekend, maar het mooiste is dat de vader natuurlijk uit staat te kijken en ook staat te wachten op zijn zoon. Zo staat het er zelfs. Hij weet dat hij terugkomt. Hij kijkt uit en dan wordt die zoon wordt opgenomen in de familie weer terug. En krijgt daar een soort van nieuw leven terug. Dat is prachtig.
Ik merk in ieder geval bij dit doen van belijdenis, het is niet zomaar het zeggen van ja en amen of zo. Maar er zit voor iedereen zit er een persoonlijke kant.
Als het goed is, ja, vaak wel. Ja. Eigenlijk altijd in mijn ervaring. Er wordt ook naar gevraagd voordat je belijdenis doet. Waarom doe je nou eigenlijk belijdenis? Ik heb er nu iets korts van verteld, maar van de meeste mensen komen verhalen die, ja, iets in deze trant. Okay. Hoeft absoluut niet op te lijken, maar een verhaal.
Prima, heel mooi verteld. En voor mensen die dat niet uitmaakt, gaan we gewoon verder eventjes. Ik was met Rutger Treur was ik aan het praten. Die had blijdenissen gedaan. Die vertelde een heel mooi verhaal eventjes over hoe dat met een Bijbelverhaal te maken heeft. Dan vraag ik me af, als je nou belijdenis doet en je zegt van, nou ja, je mag dan aan het avondmaal. Is het nu iets van belijdenis, dat is één keer in je leven? Of is dat nou elke dag? Wat zou jij zeggen? Zo'n stelling.
Belijdenis zoals ik die nu heb gedaan, dat is in principe één keer in je leven. Dat doe je maar één keer. Zo voor de gemeente. Maar daar moet je dan altijd kanttekening bij zetten, dat als je dat gedaan hebt, dat er dan allemaal mooie dingen bij komen kijken. Volgens mij staat er ergens in de Bijbel iets in de trant van dat je dat toch dan ook iedere dag opnieuw moet doen. Tegen alle mensen om je heen, soort van. Dus tot op een zekere hoogte, soort van de ceremonie en het gebruik zoals we dat kennen in de kerk, dat doe je maar één keer. Maar wat je eigenlijk doet is dus iets vertellen over wie God is en wie God voor jou is. En in principe krijg je die opdracht mee voor altijd en voor iedere dag.
En dan vertelt jij, er worden een paar dingen worden er van jou verwacht. Dus wat verwacht jij nu, laten we maar voor jezelf uitspreken. Wat verwacht jij voor jezelf nu voor in jouw studie of in jouw leven, zeg maar, dat je nu anders of blijvend gaat doen?
Ik denk dat het wel zo. Er zijn een paar dingen. Eén ding wat je uitspreekt is dat je een soort van onder de rechtspraak in de kerk, dat klinkt heel heftig, maar dat is het niet per se stelt, maar dat je een soort van zegt van, we mogen elkaar aanspreken op de dingen die we doen. Dat is eigenlijk uiteindelijk waar dat om gaat. En dat mag dan ook in een officiële manier, zoals dat geregeld is binnen het kerkrecht. Dat is niet voor nu, dat is veel te ingewikkeld. Ja. Ik ken dat ook, ik weet ook niet hoe dat werkt. Een van de andere dingen die je met blijdenis doen, denk ik, zegt, is ik onderwerp mij of ik stel mij in dienst van Jezus, een soort van. Ik ben dan nu gelovige en als gelovige krijg ik in de Bijbel de taak mee om dat ook tegen andere mensen te vertellen, om te laten, ook in mijn leven te laten zien wat dat is. Dus dat betekent dat ik een hele scala aan opdrachten mee krijg waar ik nooit in te nimmer waarschijnlijk aan ga voldoen, maar wat ik in ieder geval moet proberen.
Je wordt een soort met apostel, zeg maar, in deze tijd. Heel nou, gechargeerd, zeg maar, gezegd.
Dat is ergens wel een mooie vergelijking. En daar zit denk ik ook zeker wel wat in, ja. Je erkent in die zin je eigen taak die je daarin hebt... Mm-hmm. om voor de mensen om je heen te zorgen, voor, ja, om er voor hen te zijn.
En hoe zie je dat als je nu weer aan de studie gaat of weer naar huis gaat of gaat werken? Hoe zie je dat dan?
Ik studeer inderdaad. In mijn studie is dat soms lastig, want studeren is een van de meest individuele dingen die je kunt doen. Mm-hmm. Ik zal daar gelijk eerlijk over zijn. Maar ook daarin beloof je dat als het stelt gaat slecht met de studiegenoot, dan heb ik de roeping en de taak om die persoon ook om daarin te steunen. Voor zover dat mogelijk is. Dat gaat niet, zeg maar, binnen grenzen. Yeah. Voor zover dat op menselijke wijze van mij gevraagd kan worden. En hetzelfde geldt voor heel veel andere dingen. Ik voel me bijvoorbeeld ook geroepen om snel vrijwilligerswerk te doen. Ik ben nog een beetje aan het kijken hoe en wat en waar. Maar ook daar ben ik mee aan het verdiepen, zeg maar, van... Wat kan ik nu betekenen voor de mensen om me heen en voor de kerk en al die dingen?
Goed, nou daar komen we straks met een bruggetje, kom ik daar even op terug. Waar jij maakt een beetje plaats voor Veronique Korpel die je aan gaat schrijven. En ik wil jou echt bedanken voor je mooie verhaal over belijdenis doen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, Rutger Treur. Veronique Korpel die schrijft aan achter de ene microfoon. Aan de andere microfoon daar zit Rianne Boelen. En we gaan een beetje nu de zomer in.
Ja.
En een beetje kijken hoe dat zit. Elk van jullie pakken een van de activiteiten in de zomer aan. Rianne zit hier voor de Athletes in Action. Ja. Kan je heel kort uitleggen, zeg maar, wat zijn Athletes in Action?
Athletes in Action zijn allemaal jeugd in Delft. En die gaan met elkaar een week in de zomervakantie sporten in een wijk. We verdelen ons over 4 wijken. En dan zorgen we een hele week voor een gezellige middag en avond voor kinderen.
En dan ga ik naar Veronique. Jij zit hier namens de vakantiebank Delft. En de vakantiebank, er zijn er verschillende vakantiebanken, landelijk, in de regio. Vertel jij eens, wat is de vakantiebank Delft?
Vakantiebank Delft is een werkveld van het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat hier in Delft. En wij organiseren dagjes uit en korte vakanties voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. De klanten van de voedselbank bijvoorbeeld. We krijgen ook wel eens aanmeldingen van andere hulpverleners. Mm-hmm. Van, goh, ik heb hier een gezin, al 10 jaar niet op vakantie geweest. En kunnen jullie helpen? Hebben jullie wat? Dus een paar dagen even eruit kunnen, even ontspannen, even weg.
Het is je doelgroep, zeg maar, dat is niet de gewone vakantie. Mensen die allemaal op Schiphol in de lange wachtrijen staan. Nee. En denken van, we moeten doen. Maar het zijn eigenlijk wel mensen die wachten op een vakantie en het eigenlijk nooit krijgen.
Ja, het is vaak zie je dat mensen die financieel heel erg de eentjes aan elkaar moeten knopen. Om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Ja, die hebben geen geld om op vakantie te gaan. Maar die zijn ook vaak... hebben ze heel veel gedoe aan hun hoofd. Dus heel veel zorgen. En hoe moet dat met de kinderen? En dan is er weer een schoolreisje. En dan kunnen ze weer niet mee. En dus ze hebben ook heel veel zorgen in hun hoofd. Mm-hmm. En ook dan is het fijn als ze gewoon even een paar dagen eruit zijn. Even ontspannen. Even in een andere omgeving. Even die zorgen los kunnen laten. Zodat ze weer een beetje opgefrist raken.
Laten we een voorbeeld nemen. We hebben een familie Jansen of zo. En die familie Jansen die heeft juist moeite om die eindjes aan elkaar te knopen. Mm-hmm. En die kloppen aan bij de vakantiebank. Het is een gezin met een aantal kinderen die misschien ook schoolreisjes hebben gemist. Mm-hmm. Wat gaan jullie nu aanbieden?
Over het algemeen is aanmelding voor vakanties gaat bij ons via de financieel adviseurs van de voedselbank of via een hulpverlener, dat wel.
Ja. Je moet een soort met controle zijn dat het niet gaat om, dat je echt wel in de moeite zit om hiervoor een aanmerking te komen.
Ja, wij kunnen en willen dat niet zelf controleren.
Nee. Okay.
Dat vinden we ook ingewikkeld, maar het is... want ga jij maar tegen iemand zeggen van, hoe is het met jouw financiële situatie? Daar zijn we niet voor, maar we willen wel graag inderdaad dat het bij de juiste mensen terechtkomt.
Dus ze hebben dat traject gehad?
Ze hebben dat traject gehad en ze komen aangemeld. Ja, en dan gaan we kijken van, goh, hoe zit het gezin in elkaar? Mm-hmm. Hoeveel kinderen zijn er? Hoe groot zijn de kinderen?
Ja.
Hoeveel ouders zijn er? 1 ouder, 2 ouders? En dan gaan we kijken van, goh, hebben we daar een gepaste vakantie voor? Kunnen we ze iets aanbieden?
Hoe gepast kan je dat maken dan?
Nou, voor grote 2-oudergezinnen bijvoorbeeld, ja. Hebben we ieder jaar een aantal huisjes in Duinrel. Dus dan moet je wel echt met z'n tweeën zijn. Want als je dan in je eentje bent met een stel kinderen, dan ben je aan vakantie toe. Als je kinderen uitgerust zijn, bij wijze van spreken. Want het is daar zo druk en chaotisch. Ja. Dus dan willen we wel dat je met z'n tweeën bent. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, gaan we naar een stay-okay hostel. Juist voor 1-oudergezinnen. En dan hebben we een groepsvakantie. Die is georganiseerd. En dan worden de kinderen ook bezig gehouden met sport en spel. En leuke dingen. Zodat ook de ouders tot rust kunnen komen en even die kinderen kunnen overlaten aan iemand anders. Ja. Ja, zodat ze zelf ook even met de voet op een stoeltje kunnen.
Ja. Ik schrijf eventjes, kijk ik naar Rianne aan de andere kant van de tafel. Ik zie er allemaal over kinderen die ergens sport- en speldingen doen. Zouden die kinderen ook bij jullie, bij de Athletes in Action mee kunnen doen?
Ja, familie Jans is ook daar van harte welkom. Dat kan zeker. Ja, dus we kunnen dan in Vierwijk in Delft, kunnen dan terecht. 'S middags voor de basisschoolleerlingen van 2 tot 4 en 's avonds van 7 tot 9. Okay. Voor de wat oudere kinderen.
Ja. Ja. Moet je bij jullie, bij Athletes in Action, moet je daar iets voor betalen? Of moet er daar een steekproef zijn van de voedselbank?
Nee, dat is bij ons niet nodig. Dus je kunt gewoon aankomen lopen en alles gratis.
Alles is gratis.
Alles is gratis, ja.
Veronique, wanneer is dat bij jullie? Omdat jullie het zo proberen te passen, zeg maar. Is dat de hele vakantiemaanden door? Of gaat het hele jaar door? Hoe de vakanties en de uitjes die jullie organiseren?
De uitjes, we organiseren ook dagjes uit. En in principe is daar, daar gaan we inschrijven bij de voedselbank. Dus dan heb je niet echt een speciale aanmelding nodig. Maar dan gaan we gewoon zitten met inschrijfformuliertjes. We gaan een dagje uit, wie gaat er mee?
Ja.
En die zijn over het algemeen in het voorjaar. Dus we zijn in april zijn we naar Plaswijk geweest. Voor het eerst sinds 2 jaar weer na corona. De dagjes uit in coronatijd konden niet. Maar dit jaar mogen we weer, gelukkig.
Krijg je dan ook meer aanmeldingen nu na coronatijd of minder? Of hoe zit dat?
Nou, we hadden wel veel aanmeldingen. We zijn met gezinnen met kinderen zijn we naar Plaswijk Park geweest in Rotterdam. En we hadden echt 2 dubbeldekkers vol vanuit Delft en een bus vanuit Pijn naar Cadeaudorp. Ik denk dat we wel met alles bij elkaar 160, 170 mensen naar Plaswijk zijn geweest.
Ja.
Dat is wel veel.
Ja.
Dat is meer dan bijvoorbeeld in 2019, wanneer we dat voor het laatst deden. Dus je merkt wel dat het voorziet in een behoefte, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat mensen het ook gemist hebben.
Ja, ik denk, misschien is dat iets landelijks of zo. Dat je gewoon, ook al die mensen die bij Schiphol staan, zeg maar, dat het idee hebben van, we hebben wat gemist in die afgelopen tijd en we moeten het nu inhalen.
Ja, dat zou best kunnen, ja. Dus we hebben ook wel gedurende de afgelopen 2 jaar ook vragen gekregen van, goh, gaan jullie weer? Ze hadden van, ga maar eens, weet ik veel, hoeveel mensen bij elkaar in een bus zetten.
Nee, 2 dubbeldekkersbussen en dan corona, dat moet je niet doen.
Dat hebben we gewoon niet aangedurfd. Nee. Dus dat hebben we nu voor het eerst weer gedaan. En dat ging gelukkig goed.
Nou praat je erover, maar ik denk van, dit organiseren, dat vraagt best wel wat mensenkracht om al die dingetjes uit te zetten en te doen.
Ja.
Dan moeten er nog eens een keertje, iets van financiën moeten er toch zijn, want die bussen moeten gehuurd worden. En ik denk, je hebt ook nog wel eens een keer wat vrijwilligers heb je nodig.
Ja. Nou zeker, we kunnen heel goed vrijwilligers gebruiken. Want
ik kijk weer eventjes naar Rutger.
Rutger, gezellig. Ja, want we hebben het kernteam bestaat uit 3 personen. En dat is al vrij klein.
Ja.
En aan het eind van het jaar gaat gaat ermee stoppen. Die heeft het dan 7, 8 jaar gedaan en die gaat zich weer richten op andere dingen. En we zijn inderdaad heel dringend op zoek naar versterking om alle vakanties te organiseren en alle dagjes uit.
Maar hebben jullie dan ook nog vrijwilligers nodig om op zo'n dag zelf? Maar die uitjes wel, maar als je vakantie hebt in Duinrel, dan snap ik, dan gaat er 1 vrijwilliger. bij de familie Janssen in huis zitten.
Nee. Het is de, dat houden we van een afstand in de gaten, ja, zou ik maar zeggen. Dus dat, dan zijn we bereikbaar. En dan halverwege de vakantie, dan hebben we even contact van... Goh, gaat alles goed? En heb je vragen, heb je opmerkingen, zijn er problemen? En we zijn ook bereikbaar dat mensen onszelf kunnen bellen. Dat als er wat is, dat ze opbellen, dat ze ons kunnen bellen van... Goh, Dus, maar we zitten niet... Bij de groepsvakanties gaan we wel soms mee. Mm-hmm. Maar bij de bij huisjes huren en dergelijke... Dat houden we van afstandje in de gaten. Ja. Dan zorgen we dat we er zijn als mensen aankomen en dan verder. Ja.
Nu nog even dat puntje over de financiën. Hoe krijgen jullie dat dan voor elkaar? Want krijgen mensen aangeleverd of aangemeld via ISOFA... of via de voedselbank, et cetera... Maar die hebben dus niet altijd geld, zeg maar, om iets te kunnen doen. Wordt er aan hun een bijdrage gevraagd? Of is het voor hen sowieso gratis? En hoe regel je dat dan, zeg maar, met die financiën?
Het is voor de deelnemers is het altijd gratis.
Oké.
Want we gaan er echt vanuit dat mensen gewoon echt anders niet mee kunnen.
Nee.
We hebben een aantal hele trouwe sponsoren die vanuit het RK Stadsdiaconaat aangeschreven worden. Van goh, we hebben een project, we gaan vakantiehuisjes huren op Duinruil of we gaan een dagje uit naar Plaswijk. Of willen jullie sponsoren? En dan over het algemeen willen ze dat wel. Als wij goed uitleggen wat...
Ik steek één hand op en dan snap jij waar dat over gaat, denk ik, met vijf vingers.
Ja. Ook dat doen we ieder jaar. We hebben onze jaarlijkse actie Geef ze de Vijf. Doen we ook altijd. Daarin roepen wij mensen op om €5 van hun vakantiegeld te doneren aan Vakantiebank Delft. Zodat wij vakantie kunnen betalen voor mensen die dat niet zelf
kunnen. En als ze twee handjes willen doen, €10.
Twee handjes is altijd prima. Altijd goed.
Altijd goed, zeg maar. Ja. En waar kunnen de mensen sowieso dit op de informatie vinden? Of al kunnen ze zeggen van nou, ik wil die €5 storten. Waar moeten ze daar naartoe?
We hebben een website www.vakantiebankdelft.nl. En daar staan allerlei een banknummer op en allerlei informatie op. En er staat ook de flyer van Geef ze de Vijf. De informatie staat op de website. Ik kan hier wel een banknummer gaan noemen, maar...
Nee, het banknummer hoeft niet.
Dat gaat niemand onthouden, denk ik.
Dat kunnen ze daar vinden.
Dat staat op de website.
En ik heb de website hier voor me en ik zie er staan dat er de Steokete, Apeldoorn in juli, midweek in Duinruil, 1 tot 4 augustus, Zin in Vught voor alleenstaande en echtparen. Nou, en nog een aantal meer. Ja. Dus kijk daarop, www.vakantiebankdelft.nl. Veronique, nu alvast even bedankt. Blijf gerust zitten. Praten we nog zo even met Rianne Boelen. Gaan we het over die Athletes in Action hebben. Nou, we voelden ons meteen al helemaal op het strand zitten van Acapulco. Hè? Lekker, wat een muziekje. Ik ga praten met Rianne Boelen. En Rianne, jij vertelde al, je bent bezig met Athletes in Action.
Ja.
Dat klinkt lekker Engels, klinkt dat. Maar dat is lekker sportief. Athletes zijn wij. En we zijn aan het sporten.
Ja. Klopt.
En wie gaan er allemaal sporten?
Nou, we zijn al een tijdje bezig met Athletes in Action, is al zo'n 20 jaar. En de kinderen weten ondertussen al wel van, oh, de blauwe shirtjes, want blauwe shirts zijn als we aan het sporten zijn. Mm-hmm. Die komen eraan, dus de kinderen staan meestal echt al te wachten op ons. Het zijn gewoon kinderen uit de wijk, die zien ons sporten of die horen de muziek die we aan hebben. Dan komen ze allemaal naar ons toe rennen, kennen zelfs onze namen meestal nog. En dan.
Jij doet het al een paar jaar dus?
Ja, ik heb nu, ik ga voor 15 jaar, dan ga ik het doen.
Oké.
Ja.
Rutger, ook nog, jij zit in je vrijwilligerswerk, heb je nog tijd ook die in die tijd? Oké, we noemen allemaal dingen die Rutger kan doen als vrijwilliger. En wie zijn wij, zeg maar? Wie helpen daarin mee?
Ja, het is best wel leuk. Het zijn allemaal, eigenlijk alle kerken van Delft zijn meestal vertegenwoordigd. En dan voornamelijk de jeugd van, we hebben dus de Morgenstond, Maranatha, Matthäus, Binnenstad Vrije, van ongeveer alles zitten bij elkaar.
Vrijgemaakte kerk, christelijk gereformeerde kerk, help ik je nog aanvullen.
Dat soort dingen. Nou, heel gezellig. En dan komen we allemaal elke ochtend bij elkaar in de Markuskerk. Mm-hmm. En dan gaan we met elkaar bijbelstudie houden en zingen. En om een beetje op de goede gefocust te zijn.
Dat klinkt altijd duur dan weer bijbelstudie. wat moet ik mijn bijbelstudie met kinderen voorstellen?
Nou, de kinderen zijn er nog niet bij. Dus dan beginnen eerst met de medewerkers, ochtends. Ja? Dus dan is er iemand heeft iets voorbereid, dus gaat iets uit de Bijbel vertellen. En dan gaan we vooral bidden voor de dag. Zeg maar, dus dan vragen we aan God van, wilt u erbij zijn? Wilt u de kinderen brengen? Wilt dat er zijn? Dat soort dingen. En dan bereiden we ook gewoon überhaupt de dag voor. Dus we zijn best wel lang op elke ochtend van uur of 9:30 tot en met 2:00 zijn we daarmee bezig.
Maar je hebt dan toch al een idee van wat je gaat doen op een dag? Of bedenken jullie dat morgens ter plekke van we gaan vandaag basketballen?
Nou, er zit best wel een gezagsstructuur in de organisatie. Ja? Want je hebt dus de teamleiders, maar je hebt dus ook gewoon normale medewerkers. Ja? Dus teamleiders onderling, die hebben wel al dingen bedacht. Maar vervolgens kom je pas op die week zelf met je vrijwilligers in aanraking. Dus dan moeten we nog uit gaan leggen van, hey, we gaan nu dit doen, we gaan dat doen. Deze kinderen zijn er, deze kinderen hebben wat aandacht nodig, dus niet. En dat bespreken we dan vast door.
Want je hebt wat kinderen die wat meer stuiteren dan de anderen.
Exact, ja.
Ja. En dan ga je doen, wat voor sport moet ik mij allemaal gaan doen? Wat kunnen kinderen aan sporten meemaken?
Ja, nou, meestal verdelen we de groep in voetballers en basketballers en hockey. Dat zijn meestal, tenminste dat is in Voorhof meestal voor het geval. We hebben ook altijd een knutseltafel voor kinderen die wat minder sportief zijn. De knutseltafel.
Knutseltafel, ja.
Die hebben we ook nog. En dat zijn meestal gewoon het vrije sporten. We hebben ook nog bijvoorbeeld een voetbaltoernooitje die we organiseren. Of we hadden vorig jaar een expeditie Robinson en dan gaan we daar allemaal spelletjes voor doen. Dat is ook heel erg leuk. Of een zeskamp.
Oké, dus dan gaan we even een eilandje gaan we even doen. En dan is spijkerbroek hangen. Ja. En dat soort dingen.
Ja, heel gezellig. Ja.
Nou, en de kinderen, als jij er al over vertelt. Jij zegt van, je zit er al zo bij van, ik wil graag al dat het morgen begint.
Zeker,
maar
ja.
De kinderen hebben dat ook.
Zeker, ja. Die vinden het echt soms, die is al vorig jaar al van, oh, volgend jaar ben ik misschien op vakantie en dan kan ik er niet bij zijn. Dat vind ik heel jammer. Dus de kinderen weten het echt wel, vinden het altijd heel erg leuk. En,
Hoe ga je nou om met de grote stuitenballen die er toch zijn?
Want die zijn er zeker, ja. Dat is soms wel lastig, want we spreken soms ook van tevoren wel van, oh ja, die en die bij elkaar. Dat is meestal een soort ruzie, dus dan letten we van tevoren wel op. Maar als er echt grote ruzies komen, dan zorgen we dat er bepaalde mensen zijn met veel gezag. Bijvoorbeeld hele lange mensen of zo. Die sturen we dan op af. En dan, heel veel, bijvoorbeeld via de mal en zo, kennen mensen ook al wel. Ja. Bijvoorbeeld kinderen daar op het veld. Dus dan, die gaan ermee praten. En we proberen een beetje de vrede te bewaren. Lukt niet altijd. Maar we doen ons best.
Maar de ene is, je gaat voetballen, de ander gaat hockeyen. Ga je nou dan de hele week hockeyen en de hele week voetballen? Of,
nee, je komt elke dag om 2:00 dus, middags of 7:00 s'avonds kom je daar aan. En dan verdelen we de groep in wat je wil gaan doen die dag. En dan ga je dat doen. En dan vervolgens na een uur gaan we weer even bij elkaar zitten. En dan komt er een toneelstukje. En krijg je snoepjes en drinken. En daarna ga je weer opnieuw kiezen wat je wil gaan sporten. En heb je nog een uurtje sporten. Okay. Kun je weer iets anders gaan doen.
Dus het is ook een beetje om het te mixen. Dat niet telkens de hele vriendengroepjes de hele week bij elkaar zitten.
Exact, ja.
Maar nou heb je Athletes in Action en het grote, overal heet het geloven in sporten.
Ja.
En het gedeelte dat geloven in sporten, is dat die bijbelstudie die dus morgens is? Of hoe merk je dat nou nog meer?
Nou, we integreren het ook nog in ons toneelstukje tussendoor. Dus van een uur of 3:00 beginnen we er meestal mee. Dan zijn er mensen van onze organisatie die hebben dan allemaal toneelstukjes voorbereid. Bijvoorbeeld hebben we een keertje het verhaal van de verloren zoon net over hadden, hebben we soort van nagespeeld in 5 dagen. En dan, heel specifieke Bijbel doen we meestal niet in vorm, maar wel indirect proberen we wat van Jezus liefde te laten zien. En achteraf, na het toneelstukje, leggen we wat uit, vragen of er vragen zijn. En we delen armbandjes uit met 5 kleuren. We beginnen de eerste dag met groen, de schepping, en dan zwart, zondeval, rood, bloed van Jezus, witte, vergeving, blauw, de Heilige Geest, en eindigen met goud. En dat is dan de hemel. En dat zijn dus elke dag heeft dus een kleur. Dan leggen we dat uit van, dit is ongeveer hoe wij geloven. En dan tussen het sporters proberen we dan een gesprekje aan te knopen van, weet je nog welke kleur het vandaag is? Dan kunnen we zo een beetje uitleggen wat het geloof inhoudt.
Moeder, wat voor kleur is het voor?
Precies, ja.
En met meteen een spelletje erbij bedacht.
Ja.
Maar moet je dan als kind, moet je dan ook bij een kerk horen om mee te doen?
Nee, zeker niet. Nee hoor. Die kinderen komen gewoon sporten en dan ergens tussendoor zeggen we, wij zijn van de kerk, maar dat komt niet eens altijd over, denk ik. Dus dat is,
Nou, fantastisch. Wanneer gaan jullie sporten?
We beginnen 11 juli tot 15 juli, dus de eerste week van zomervakantie.
11 tot 15 juli.
Ja.
En Dan zitten jullie op verschillende plekken zitten jullie in Delft.
Ja, we hebben in Voorhof op de Herman Gorterhof en in Wipolder Prins-Maurits-school. Ja. We hebben Buitenhof de Heidenlaan en we hebben nog Tandhof, Abboudse Park.
Ja.
Ja.
Ik zit het hier op de website na te kijken, maar je krijgt een 10.
Helemaal geleerd.
Ja.
Ja.
Dus de 's middags kunnen ze daar doen. Moet je daarvoor nog aanmelden of kan je gewoon aankomen?
Nee, gewoon aankomen lopen. Dus om 2:00 middags of 7:00 avonds.
Okay.
Allebei, mag ook.
Nou, ik kan me voorstellen dat die ouders die er nou zitten te luisteren of die kinderen... Oh, maar dat ging me allemaal veel te snel. Waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar de website toe.
De website, ja, dat kan u heel mooi voorlezen,
dat
denk
kan
ik nu.
Heel mooi voorlezen. Ja. Hoef je niet nog een keer te overhoren. www.aia, dat staat dus voor Athletes in Action, aia-delft.nl. Nou, en daar staan het op. Er staat waar je moet zijn. En er staat wat over vrijwilligers. Als je nog vrijwilliger wil worden. En ik zit even te kijken. Er zal ook wel op staan bij wie je nog eventjes kan aanmelden. Nou, Facebook kan ook nog.
Zeker, het komt helemaal goed.
Denk dat komt helemaal goed. Prima. Gaan we eventjes naar een muziekje luisteren. En dan zal ik eventjes naar de kerkagenda nog wat extra dingen noemen die er in de vakantie nog meer te doen zijn.
Dit is Kerk in Delft, de kerkagenda.
Ja, de kerkagenda, ik hoor hem 3 keer nu. En we gaan even praten over die kerkagenda, want we hebben hier het al gehad over wat vakantieactiviteiten. Maar er zijn nog veel meer vakantieactiviteiten, en voor jong en voor oud. Dus dat betekent echt dat als je niet op vakantie kan gaan, er in Delft ook genoeg te doen is. Ik ga een paar dingetjes even noemen. Hè. Als je oud en eenzaam bent of je hebt dat. Je kan altijd nog eens bij de stichting OPU aankloppen. OPU en de dubbel OPOEH. En die matcht al 10 jaar met succes senioren aan een lieve oppashond in de buurt. En dat is natuurlijk wel handig is dat. Want als je dan aan het wandelen gaat, dan heb je meteen een beetje stok achter de deur om naar buiten te gaan. En je bent in beweging. En als je met een hondje loopt, dan zijn er altijd weer mensen die met jou willen praten. Dus dat is zo gemaakt. Een praatje. En het tweede ding is, de oudere bonden in Delft, die hebben altijd een zomerschool. En een zomerschool, dat klinkt heel schools, klinkt dat. Dat je echt naar school moet. Maar het staat voor een programma waar er allerlei wandelingen zijn, waar de dagtochten zijn, waar er bezoeken aan musea zijn of uitjes, bloemschikken, fietstochten, van alles is er eigenlijk te doen. Wilt u daarvoor dat uitzoeken, ga dan naar de SSBO. Zoek dat eventjes op in Delft, SSBO Delft. En dan komt u zo op op de site ook voor de zomerschool. Dan is er deze week nog een openluchttheater tot en met 26 juni. Bij het Joris, bij de GGZ-park van het GGZ Delftland. En daar wordt de voorstelling van Peter Pan, de terugkeer van Peter Pan, wordt daar gespeeld. In de open lucht. Moet je wel hopen dat het een beetje zonnig blijft. En anders moet je je paraplu gewoon meenemen. Maar kan je daar gezellig even naar kijken. Het gaat echt over een gezellig verhaal. Waar Peter Pan een uitgebluste zakenman is geweest van middelbare leeftijd. Met een drankprobleem en die komt nu weer terug. Nou, ik verheug me er nu al op, zomaar zeggen. En dan hebben wij het gehad over hier wat activiteiten. Maar er is ook nog de Delftse vakantieactiviteiten. Die bestaan al lang, want dat is al sinds 1948 is dat het geval. En die organiseren spelletjes verschillende activiteiten voor dagelijks 350 kinderen. En daar hebben ze 2 weken voor gepland. Dat is de week van 11 juli tot 15 juli. En dan nog eens een keertje de week erop van 18 juli tot 22 juli. Nou, daarvoor moet je gaan naar dvadelft.nl. En zo komen wij denk ik aardig de zomer rond. En dan zijn er in de Delft voor elkaar zorgt dan nog voor dat dit ook in de krant komt te staan. En zeker in augustus wordt er nog met de samenwerking met 1 tegen Eenzaamheid worden de Doe Mee Weken georganiseerd. En in die Doe Mee Weken zijn er nog extra activiteiten voor jong en ook voor oud. Is er. En wilt u dan nog eens een keertje naar de zomerconcerten gaan? Nou, kijk dan nog eens een keer op de Raad van Kerken, delft.nl. En dan kunt u nog voor verschillende kerkconcerten kunt u daar eventjes uitkiezen of meedoen. Nou, genoeg te doen in deze zomer. Ja, het muziekje draait al. We zijn aan het eind van het programma gekomen. En u merkt, er is veel te doen in deze zomer. Maar ik wil nog even mijn gasten bedanken. Rutger Treur over een mooie verhaal over belijdenis doen. Veronique Korpel, veel succes met de vakantiebank Delft. En Rianne Boelen, veel succes met Athletes in Action in de vakantie. En u kunt dit programma nog naluisteren nog een keer op zondag tussen 8 en 9. En we wensen u een hele fijne vakantie toe. En voor nu vrede en alle goed.